Ja, de gemeente nu en in de toekomst. Daar wil ik eerst het volgende van zeggen, broeder, zuster. U zult best wel een paar ingrijpende dingen zien. Omdat ik er eigenlijk tot zeer verdriet van overtuigd ben dat de gemeenten en de gemeente in grote zin van het woord niet meer beantwoorden aan datgene wat de Bijbel ons zegt. Wat dat aangaat, is er een enorme verarming opgetreden. En we hebben aan de hand, als we Paulus daarover lezen, of zijn geschriften liever gezegd, dan is hij daar zo duidelijk in hoe de gemeente gebouwd moet worden en op welke manier de gemeente samen moet komen. Daar is heel veel van verloren gegaan. Nu, om dat te belichten, en ik wil dat ook zeggen, het ligt echt op mijn hart om dat onder de aandacht van de mensen te brengen die onder mijn gehoor zitten. En daar wil ik het volgende ook van zeggen. U weet dat ik vorig jaar een bericht kreeg dat ik vol met kanker zat en waarschijnlijk niet lang meer had te leven. Dat zag er niet goed uit. Ik heb dat ook in mijn rondschrijfbrief laten weten en ook aan de gemeente. Maar er was nog iets wat ik al nu vrijmoedig met u mag delen. In Psalm 118 staat van, en die tekst kreeg ik echt in mijn hart: gij zult niet sterven, maar leven en de grote daden van de Heere verkondigen. Ik ben daar heel voorzichtig. Ik heb die woorden bewaard in mijn hart. Ik heb gezegd: Heer, als het inderdaad zo is dat u me de tijd nog geeft om te leven, dan zult u dat ook bevestigen. Ik heb helaas te veel meegemaakt dat broeders een tekst in hun hart kregen of een woord van de Heere, dat ze ook daarvan vertelden: ik zal genezen, en die zijn allemaal gestorven. Ik ben daar heel voorzichtig mee, maar ik mag nu na een jaar zeggen: ik ben er nog. En de Heer die heeft me de genade gegeven, en ik spreek er ook vrijmoedig maar over. Maar wat ik ook wil zeggen: de grote daden van de Heer verkondigen. Dat is mijn grote wens en ook het verlangen van mijn hart. En dat wil zeggen dat je niet altijd hoorstrelend laat horen wat de mensen willen horen. Dat zeg ik ook wel eens tegen een gemeente die mij uitnodigen voor de eerste keer. Maar dan is mijn vraag altijd: weet u wel wie u uitnodigt? En nou ja, we hebben u wel eens gehoord. En dan komt het van, nou ja, er liggen wel een aantal gevoeligheden bij ons. Oké, moet u mij niet uitnodigen? Want ik spreek niet wat de mensen graag willen horen. Ik spreek wat de Bijbel zegt. En anders heb ik ook niet te doen. Ik hoef alleen maar door te geven en duidelijk te maken vanuit Gods woord wat hij daarin heeft laten optekenen door de kracht van de Heilige Geest. Nu, ik kijk zo nu en dan even achterom. Dat is niet dat ik een hekel aan u heb, maar even vanwege het feit, even meelezen. De gemeente nu heb ik uiteraard als thema meegegeven. Hoe ziet de gemeente eruit en wat is de gemeente? Nou, daarmee beginnend, daar wordt ook nog wel eens verschillend over gedacht. Ik hoop dat u mij goed begrijpt. Ik wil niemand in de beklaagde bank zetten. Ik wil alleen duidelijk maken van wat is er vanuit Gods woord gezien. Hoe ziet de gemeente eruit? Nu, een gemeente is niet een orgaan of een organisatie, moet ik zeggen, maar het is een organisme. En door de jaren heen zijn er in kerken en gemeenten veel leringen binnengekomen die niet passen bij de gemeente. Die horen er eigenlijk niet te zijn. Dat is puur mensenwerk geweest. En dat is natuurlijk heel erg jammer, want dan worden de mensen, de bezoekers, op een verkeerd been gezet. En je hebt de taak en dat wil ik echt benadrukken. De taak voor evangelisten of voorgangers of dominees of predikanten, hoe je ze ook maar wilt noemen, om het woord te communiceren. En gewoon door te geven wat de Heere zegt in zijn woord. Nu, en nou moet ik zeggen, de kerk is een organisatie geworden. He, dat is een trapsgewijze, je doet dit, je doet dat, je doet zus, je doet zo. Dat zijn allemaal kerkelijke reglementen. En dan op een gegeven moment, dan word je gevraagd om ergens ja op te zeggen. Ik wil het even inkorten. En dan hoor je bij de kerk. Ja, maar niet bij de gemeente. En wat bedoel ik daarmee te zeggen? De gemeente bestaat alleen uit wederom opnieuw geboren mensen. Mensen die, laten we zeggen, wederom geboren zijn, zo de apostel Petrus dat zegt, tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat is de gemeente, niet meer en niet minder. En als dat anders ingevuld wordt, dan moeten we er echt tegen waarschuwen, want dan worden de mensen misleid. Er is ook vaak gezegd van, ja, ik ga, dat weet u natuurlijk ook wel, als je de mensen vraagt van, nou, wat geloof je? Ik ga naar de kerk. Ja, goed, prima natuurlijk. In de kerk kun je naar het woord horen, maar dat is de vraag niet. De vraag is, in wie geloof je? En wat is het geloof? En wat betekent het geloof voor je? En daar moet men vaak het antwoord op. Helaas, dat groot verdriet op schulden blijft. En waarom? Omdat ook de wedergeboorte in heel veel kerken de laatste jaren niet meer wordt gepredikt. Want men heeft een andere weg gekozen. Je gaat op catechisatie en dan op een bepaald moment dan heb je de leeftijd. Nou, dan wordt het ook wel eens tijd dat je hier bij de gemeente gaat voegen. Maar zo is de Bijbel niet, broeder, zuster. Die zegt andere taal. Wat heel belangrijk is, wat hier ook staat, het is het een paar kenmerken. Het is het huis van God. En het huis van God heeft alles te maken met ambten. Maar het huis van God betekent ook dat hij het in dat huis voor het zeggen heeft. Ik heb het wel meer genoemd van alles is wat dat er gaat door de apostel Paulus, door de kracht van de Heilige Geest ingevuld. Nu, wij brengen allemaal andere dingen binnen, maar in het huis van God is hij degene die bepaalt wat er wel en wat er niet moet gebeuren. Nou, u kent het voorbeeld van mij, ik zeg het wel meer om het duidelijk te maken. Ik heb een mooi huis en er staan allemaal meubels in en schilderijen hangen aan de wand. En dan krijg ik visite en die kijkt dus een beetje rond en die zegt, nou Dick, dat schilderij hangt er niet goed. En die kast staat ook op een verkeerde plek. En die stoel is ook een andere plaats gegeven. Weet u wat ik dan zeg? Wil je de deur even aan de andere kant dicht doen? Want dit is mijn huis en ik heb dat ingericht. Maar dat is even om het duidelijk te maken. Wij moeten Gods huis niet gaan gebruiken om onze eigen inzichten erin te brengen. Maar om de Bijbelse waarden daarin te doen. Nu, dat is heel belangrijk. Het lichaam van Christus, we zijn met hem verbonden. Dat heeft ook alles te maken met gaven. En dat is natuurlijk een priesterschap. Nou, daar kom ik straks nog wel even verder op terug. Doel van de gemeente, dat is de veelvoudige wijsheid van God bekend te maken. Efeze 3 vers 10. Daar zijn we toe geroepen om zoveel mogelijk de wijsheid en de kennis en de liefde van God openbaar te maken aan degenen die onder ons gehoor komen, maar ook in de gemeente. Nu, de opdracht om het woord te bewaren, dan kom je op een terrein, daar mag je best wel wat van zeggen. Het woord bewaren, wat betekent dat, broeder, zuster? Dat betekent in de eerste instantie dat we ons moeten bezighouden met het woord. En dat is heel belangrijk dat we daarin de Bijbel lezen. Je kunt wel zeggen, ik wil het woord bewaren, maar wat wil je dan bewaren? Je wilt het woord bewaren wat in de Bijbel staat. Niet wat anders, niet woorden van mensen, maar woorden van de Heer. Johannes 14 vers 23, Openbaring 3 vers 10, waar we lezen, waar Johannes schrijft aan Philadelphia, gij hebt mijn woord bewaard en gij hebt mijn naam niet verloochend. Nou, ik denk, dat tweede aspect wil ik toch even belichten. Mijn naam niet verloochend. U kent natuurlijk ook en u hoort het meer van mij, want ik probeer het elke keer ook weer te herhalen. We leven, ik hoop dat u me goed begrijpt, in een beetje een godcultuur. We hebben dit met God, we hebben dat met God, we hebben zus met God, we hebben zoon met God. En de naam van de Heer Jezus dan? Die wordt doodgezwegen. En dat is heel ernstig. Want als de Heer Jezus van hemzelf getuigt in Johannes 14 vers 6, waar hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus, we vergeten daarbij de weg te bewandelen die de Heer Jezus zelf heeft aangegeven. En dat vind ik heel verdrietig, want alle religies en godsdiensten, ze hebben bijna allemaal een God. Maar welke God? Ja, natuurlijk, als wij over God praten, dan is het, praten we over onze Vader, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar de wereld ziet er heel anders tegenaan, want iedere godsdienst heeft wel iets goeds in zich. Nee, buiten de Bijbel, broeder, zuster, en ik zeg het heel scherp, buiten de Bijbel zijn alle religies en godsdiensten afgoderij. Daar kun je anders over denken. En eigenlijk mag je dat niet zeggen. Maar ik zeg het wel. En waarom zeg ik het? Omdat ik mij verwant voel aan, en ik wil me daar op geen enkele manier mee vergelijken, maar verwant voel met de profeten en de richters uit het Oude Testament. Zij spraken de woorden van God. Niet hun eigen woorden. Ze werden geïnspireerd door God zelf. En ik denk dat dat ook de kern is van onze boodschap. Dat moet het zijn. En dan moet je de dingen benoemen om mensen even tot stilstand te brengen. Gewoon even laten nadenken van, zijn we inderdaad op de goede weg? Ik wil er toch een voorbeeld van noemen. Ik ben gelukkig in baptistenkringen opgegroeid. Nu komen er geen baptisten in de hemel trouwens. Oh, zegt u, is dat zo? Ja. Er komen alleen maar gelovigen in de hemel. Als we straks opgenomen worden, dan regent het etiketten. Maar ik ben dankbaar dat ik opgegroeid ben in een baptistnest. Dat wil ik toch wel even zeggen. Maar je wordt toch weer opgegroeid met bepaalde dingen die weer een kerkelijke structuur laten zien. En dan kom je met een evangelist, dat is in dit geval, u zult de naam best wel eens gehoord hebben, Jacob Kanin-Haneveld. En dan had ik zoiets, dan vroeg ik hem wat, dan denk ik, ja, dat is toch zo om Jacob? En dan keek hij van en zei, is dat zo? Heb je het in de Bijbel gelezen? Dus hij leerde mij na te denken over dingen waarvan ik dacht dat het goed was. En ik zeg niet dat alles verkeerd is, begrijp me goed. Maar hij leerde wel mij na te denken van, oh ja, maar dat is een beetje anders dan dat je geleerd hebt en wat je meegekregen hebt. Belangrijkste is natuurlijk, dat wil ik heel duidelijk benadrukken, dat echt ook gewezen werd op de wedergeboorte. Dus daar ben ik ook heel dankbaar voor. Herkenbaar aan de liefde. Nou, wie niet lief heeft, zegt de Bijbel, dat is wel heel duidelijk, heeft God niet gekend. Dat is ook weer zo'n uitspraak, hè? En dat valt natuurlijk niet mee. Dat betekent dat je ook je vijanden lief moet hebben. En wij hebben soms al moeite als mensen, bij wijze van spreken, iets naars over ons zeggen, om die mensen lief te hebben. Laten we maar eerlijk zijn. Weet je wat mijn gebed altijd geweest is, Heer? Wat de mensen mij ook aandoen, geef me liefde. Dat ik niet rancuneuze gevoelens krijg. Maar dat wil wel in je hart naar boven toe komen, hè? Maar liefde. En die liefde die gaat zo diep. En als we daar zien naar de Heer Jezus, dan weten we, hij gaf zijn leven. Hij gaf alles in liefde om ons te redden. Heel bijzonder. In zijn woord blijven. Weer dat woord. Dat is weer heel belangrijk. En vrucht dragen. Dat is ook belangrijk, natuurlijk. Zonder te generaliseren. En nu hoop ik dat u me goed kan volgen en begrijpt wat ik ga zeggen. En wat goed is af te wijzen, kunnen we vaststellen dat de gemeente in verval is geraakt. De geest van Laodicea is volksregering of de regering van het volk is binnengekomen met de volgende kenmerken. Het roemen in eigen kunnen. Ik loop er even doorheen. Grote gebouwen. Het etaleren van natuurlijke gaven en talenten. Begaafde sprekers die verkondigen wat men graag wil horen. Dat zijn een aantal dingen. Ik kom er straks wat verder op terug. Maar goed, het roemen in eigen kunnen. Paulus zegt, als ik roem, dan roem ik in de Here. Want door de genade van God zijn we die we zijn. En ik vind het zo belangrijk om dat met u te delen. Efeze 2 vers 8 staat, zegt Paulus tegen de broeders en zusters in Efeze, van door genade bent u behouden. En genade betekent dat je iets krijgt wat je niet hebt verdiend. Je kunt ook niets meebrengen. En om daar een beetje op vooruit te lopen, van in bepaalde kringen, dat is natuurlijk heel tragisch, die hebben dan toch het idee van, we moeten alles doen om ons zo klaar te maken om de Here te ontmoeten. Ja, we moeten iets doen. Of we moeten iets geven. Ach, wat moeten we hem geven? Hij heeft alles al. Dus, maar het is genade. Ja, en die genade nogmaals, dat betekent dat we niets mee hoeven brengen en dat alles voor ons is volbracht. En dat is het werk van de Heer Jezus. En dan kom je natuurlijk ook weer terug op de liefde. Het roemen in eigen kunnen. Ja, oh, ik zal dit en ik zal dat. Weet u? U hoort het regelmatig passeren. En u ziet het ook op social media. Dan hoor ik sprekers zeggen, en ik kan genezen. Ja, ja. Ik. En dan wordt er ook aangehaald, ja, nou ja, goed, maar eigenlijk doet de Heer dat, maar we staan zelf op de eerste plaats. Nu, broeder, zuster, van, dat is een vertekend beeld van wat de Bijbel zegt. Nou, grote gebouwen. Ik kom soms in grote gebouwen. Ik wil daarvan zeggen van, het hoeft niet allemaal verkeerd te zijn, maar ik kan de Bijbel niet lezen, want het is sfeerverlichting. Kent u het? Ik ben in een gemeente geweest en ik wilde de Bijbel lezen en er was geen verlichting. Ja, een beetje sfeerverlichting. Alles was vanaf het podium. En toen heb ik in alle eerlijkheid gezegd, en wie doet hier het licht op? Wie doet hier het licht aan? Van, wij zijn kinderen van het licht. Ja, we hebben de biemen, broeder. Ja, natuurlijk. We hebben de automaten wel kroket en frikandel uithalen. Ja, allemaal van die dingen. We halen alles uit de muur. Maar is dat nu werkelijk de bedoeling? Van wat Kenneth vanmorgen ook heel duidelijk zei. Van, wat is het goed dat je het woord meeneemt. Hè? Van alle lieden, biemer. Nou, ik moet u heel eerlijk zeggen. Ik ben daar ontzettend dankbaar op. Maar ik ken heel veel lieden uit mijn hoofd. Want ik heb het geleerd. Om de bundel mee te nemen. Maar weet je wat het gevolg is ook? Als je in een gemeente komt, wat Paulus ook zegt, ik kom er straks nog wat verder op terug, van, heeft iemand een lied, heeft iemand een psalm? Nou, en dan vraag je een lied. Maar dan hebben ze geen bundel. En ze weten het nummer niet uit hun hoofd. Maar dat is verarming. Dat is een hele verarming. Want wat, nou, ik zal een voorbeeld noemen, ik was in de gemeente, ik zal daar verder niet welke gemeente het was, maar die was ook niet gewend dat er een lied gevraagd werd. En ik had gewoon in mijn hart, het was best wel een grote gemeente, ik had gewoon in mijn hart, ik zei vanmorgen, er zat een organist die ik heel goed kende en die ook alles speelde, dat moet je ook nog mee hebben, hè? Daar kan ik ook nog wel iets van zeggen, maar ik zei, wie heeft een lied? En dat was een broeder, ja, nummer 19. Ja, broeder, ben reizend naar die stad. Hupsakee. Nou, dat hebben we gezongen met elkaar. Maar dat had een enorm impact op de gemeente. Er waren heel veel mensen die zich in dat lied herkenden. Maar ik ben ook in de gemeente geweest. Dat is weer de andere kant. Dat was ook een hele grote gemeente. En ik kom daar, ze nemen dan meestal van tevoren even contact met me op. En dat hadden ze in die week niet gedaan. Dus ik kom daar en ik zei tegen een van de oudsten, ja, ik heb een lied wat ik graag wil laten zingen na de prediking. Nou, hij zei, ik zal het even communiceren met de bandleider. Nou, die kwam. Nee, dat spelen we niet. Oh, waarom niet? Nee, dat spelen we niet. We hebben ons repertoire klaar. En dat spelen we. En dat is het. Nou, de oudste die was er zeer verontwaardigd over. En dat hebben we niet afgesproken. Lang verhaal kort te maken. Ik zei, rust moet we hebben. Want dit gaat helemaal niet goed. Nou, in gebed voor de dienst kwam het nog eens een keer te sprake. En ik stop nou maar, want we moeten de dienst nog beginnen. Maar weet u, aan het eind van de prediking heb ik gezegd tegen de gemeente, ik heb een lied op mijn hart. En dan gaan we zingen, a cappella. En dat was een heel kort lied van, ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Ik had gesproken over Daniel. Stel mijn vertrouwen op de Heer. Wat, dat hebben we in een kanon gezongen. Gemeente was wel te enthousiast. Maar wat erg dat een bandleider zei, dat spelen we niet. Dat is toch een enorme verarming. Nou, goed, dat gezegd hebben we. Het etaleren van natuurlijke gaven en talenten. Nu, ik zeg het erbij, alles is niet verkeerd. Maar de regie is zo langzamerhand in heel veel gemeenten komt vanaf het podium. Alles wordt voorgekauwd. Je hoeft ook niet meer liederen op te geven. Want dat wordt door de band wordt dat gedaan. En dat past vaak helemaal niet bij elkaar. En dan wordt er zo enorm hard gespeeld. En ook nog gezongen. Dan vraag ik vraag me wel eens af. Denken jullie dat God nu doof is of zoiets dergelijks? Of willen jullie ons doof hebben? Maar het wordt allemaal geprogrammeerd, broeder, zuster. Maar is dat dan de bedoeling? Nou, dat zijn van die kenmerken. Die zult u heel vaak tegenkomen. En dan heeft het niet meer te maken met de geestelijke talenten en de gaven. Maar de natuurlijke talenten en de gaven. Die worden daar geëtaleerd. En dat blokkeert echt, broeder, zuster, de werking van Gods geest. Echt. Je blokkeert daarmee de werking van Gods geest. Nou, de begaafde sprekers, die verkondigen wat men graag wil horen. Nou, de volgende tekst daarover, gaan we met u lezen. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning in zijn koninkrijk. Predik het woord. Volhard daarin. Dat is een opdracht, hè? Predik het woord. Vooral de broeders die daar de gaven voor gekregen hebben, mag ik dat ook aan te sporen zeggen, predik het woord. Alleen, gelegen of ongelegen, of het nu past of niet past, laat het horen en laat het evangelie duidelijk gepredikt worden. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. Want, en nu komt het, er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat ze zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Dus de tijd waarin we leven. Het komt heel duidelijk tot uitdrukking. Die tijd leven we middenin. De mensen verdragen de gezonde leer niet meer. En weet u, als je dan louter en alleen de Bijbel communiceert, dan kijken sommige mensen je aan als kom je van een andere planeet. Dan denk ik, hoe is het toch mogelijk? Van God werkt alleen maar door zijn geest, door zijn woord heen. En je moet ervoor waken dat je dingen vertelt waar mensen, laten we zeggen, op een horizontale manier blij van worden. Wij hebben de vreugde van de geest in ons hart, broeder, zuster. Dat gaat veel dieper dan de vreugde waar geen enkele werking van Gods geest bij te pas komt. Hun eigen begeerten. Nou, dat zegt al heel veel, begeerten. Hè? Ze zullen hun gehoor, dat is heel ernstig natuurlijk, van de waarheid afkeren en zich wenden tot verzinsels. 2 Timotheüs 4, vers 1 tot en met 4. Paulus is hier zo duidelijk over als hij dat schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Maar dat zijn toch ernstige dingen. En wij herkennen dat. Want het zijn situaties die voorkomen in de eindtijd waar de Bijbel over spreekt. Over heel veel dingen over spreekt. Waar het kunnen van de mensen en de prestaties van de mensen de gemeente zijn binnengedrongen. Want laten we eerlijk zijn, broeder en zuster, van de invloeden van de wereld zijn ook binnengekomen in onze gemeenten. En ik zeg het wel meer, maar degenen die in onze gemeente komen, die worden niet allemaal door de Heere gestuurd. Er zijn ook mensen die proberen de gemeente te verontrusten, scheiding te brengen, andere ideeën in te brengen. Maar ik denk, als we op grond van Gods woord, en dat is ook iets van de oudsten en de voorgangers natuurlijk, van, dan moet je altijd weer de Bijbel communiceren. Ja, zo belangrijk is. Ik was in de gemeente en goed, ik had een aantal uitspraken gedaan, wat dat vonden ze moeilijk. Laat me dat heel voorzichtig zeggen. Dus ik werd na de dienst daarover aangesproken. Van, broeder, u had het ook anders kunnen zeggen. Dus ik had me moeten laten souffleren, zeg ik dan. Ja? Maar ik heb gezegd, maar wat heb ik gezegd wat in strijd is met de Bijbel? Want ik word er een beetje verdrietig van. Dan denk ik, waarom spreek je mij aan voor de dingen die ik vanuit Gods woord belicht heb? Ja, maar de dingen liggen je wat gevoelig. En dan komt het, hè. Maar weet u, dat is ook een appel naar u en naar mij toe, maar ook in de eerste instantie naar mezelf toe. Dan denk ik, je bent zo snel geneigd om daar toch maar aan toe te geven en dingen te verzwijgen die je eigenlijk moet uitspreken. Nou, dan komt het volgende van, ja, hier liggen een aantal gevoeligheden in de gemeente. En dan gaat het over de vrouw in het ambt, en dan gaat het over samenwonen, en dan gaat het over dat een vrouw ook wel diaken en een vrouw ook nog wel oudste kan zijn. Nou ja, spijt me, dan lezen ze een andere Bijbel dan wat ik lees. Ja, ik heb vanmorgen tegen de broeders gezegd, die hebben waarschijnlijk een bijschrijfbijbel. Huh? Maar zo is het ook. Maar daar is de Bijbel zo duidelijk over. En eerlijk gezegd, broeders en zusters, begrijp ik dit niet. Dat Paulus zo duidelijk is dat hij spreekt over de ambten van broeders die het werk moeten doen in de gemeente. Dat wil helemaal niet zeggen dat de zusters een tweede plek hebben, maar een andere plek. Ik zeg er als volgt, de zuster moet niet op de plek van de broeder gaan staan, maar andersom moet het ook niet. Dan zou de broeder een jurkje moeten aantrekken, dat hoeft natuurlijk niet. Maar het gaat er even om dat we de dingen respecteren wat er in de Bijbel staat. En ik kan me niet voorstellen dat als je dat met elkaar leest en je overlegt dat biddend met elkaar, dan mag daar toch geen verschil in zitten. Want de Heilige Geest brengt toch geen verdeeldheid, maar die brengt een eenheid. Nu, ze zullen het gehoor van de waarheid afkeren. En dat is natuurlijk heel ernstig en dat zien we ook. Dat zien we ook gebeuren. Allerhande invloeden in de charismatische wereld. Ik hoop dat u me goed begrijpt. Zijn het allemaal profetieën, genezingen? En wil dat dan zeggen dat de profetie er niet is? Ja, maar hoe werk je dat uit? Wil dat er zijn dat er geen genezingen zijn? Ja, maar hoe ga je daarmee om? Blijf je binnen het kader van Gods woord of ga je buiten de lijnen kleuren? En dat is even waar het om gaat. En dat is ook de ernst. En dan kun je er zelf wel iets van maken. Maar we worden opgeroepen nogmaals om binnen de lijnen van het woord van de Heere te blijven. Nou, u kent het, hè? Grote orkesten, zanggroepen en koren die de diensten opluisteren. Het gaat vaak gepaard met veel geluid, want de kosten gaat van de samenzang. Eenzijdige liederen die steeds worden herhaald. Je komt in een soort met mantra terecht. He? Dan maar weer herhalen, dan maar weer. Ik ben niet gauw moe, daar word ik moe van. Echt, daar word ik echt moe van. Dan denk ik, nu weten we het wel. En dat je een keer een koor herhaalt, vind ik niet erg. Maar dat dat eindeloos maar doorgaat en dan maar weer en dan maar... Dan denk ik, lieve mensen, wat van niveau wil je nu bereiken met elkaar? Het gaat ten koste, dat wil ik toch wel even zeggen. Want als je een zangdienst hebt, wat in heel veel gemeenten gebeurt, van 50 minuten of nog langer, en dan wordt het woord geopend, broeders, zusters, zijn je gedachten heel ergens anders. Dan wordt het heel moeilijk om je nog te concentreren op hetgene wat de Bijbel zegt. Dus het heeft een negatieve uitwerking. Ja, maar broeder, van, wij zingen en ja, dat geeft een geweldig gevoel. Nou, natuurlijk, wij hebben gevoel. Wil ik absoluut niet tegenspreken. Maar als we gaan leven op onze gevoelens, dan krijgen we deze lijn in ons leven. Pieken en dalen, pieken en dalen. Nee, je moet een constante lijn hebben. Ze hoeven, wat zegt de Bijbel ons? Van, zijn we misschien behouden? Nee, we zijn behouden. Dat moet je geloven. Daar hoef je niet alle liederen bij aan te halen, maar dat is gewoon zo, omdat God het beloofd heeft, als we in hem geloven, hebben we eeuwig leven. Toch? Zo gaat het. Dus, nou, eenzijdige liederen die steeds worden herhaald. En ik zeg van, daar hebben we ook de wereld weer binnengehaald. Ik hoop dat u me goed begrijpt. Want die gaat ook, er wordt een liedje in de, dan heb ik het gewoon voor de radio, voor de wereldse muziek. Nou, er is een nummer. Nou, dat ligt goed in de markt. En er wordt eindeloos wordt het herhaald en het herhaald. En er zijn er natuurlijk meerdere. Maar wat doen we? De eerste, ik hoop dat u mij begrijpt. Maar in heel veel gemeenten, de eerste liederen uit opwekking worden niet meer gezongen. Nee, we moeten de nieuwe leren. Ja, natuurlijk, ik wil wel leren, maar vanuit de Bijbel. Maar als ik in de gemeente kom, ik kwam in de, ja, hier trouwens ook hoor, dus maar ik kwam in de gemeente in Kolsiendeveen. En dat was de eerste keer dat ik er kwam. En ik heb zo genoten, lieve mensen. Ik heb zo genoten, ik kwam er binnen, Hammond orgel. Een viool, een gitaar, een dwarsfluit, een banjo en achter elkaar liederen uit Johannes de Heer en Glorieklokken. Nou, ik heb genoten. Ik denk, uit voorborst konden we zingen. Nou, dan zing je een onbekend lied. Nou, dan zwijg je maar, want ik ken het lied niet. Begrijpt u me? Weet je, wat is het belangrijk dat je ook in de liederen, dan moet je ook goed op de tekst letten, maar in de liederen tot uitdrukking brengt, van mijn lievelingslied, laat ik ook regelmatig zingen. Ja, als je een lied mag uitzoeken, dan kan dat. Ja, maar er is 809 uit de bundel. Op het Gods lam rust mijn zielen. Vol bewondering bidt zij aan. Alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. Prachtig lied, met inhoudelijk. Hè? En wat is het dan ook? We zijn ook niet meer gewend om psalmen en gezangen te zingen. Maar u kent het natuurlijk. Geloof zij God met... Hij overlaat ons dag aan dag. Nou, er is geen bundel die zulke mooie liederen heeft hoor. Alleen de bundel van Johannes de Heer en de psalmen en gezangen. Sorry. Maar goed, zullen we in de leeftijd zitten. Vanaf het podium wordt alles opgelegd met het gevolg dat de gemeente monddood wordt gebracht. Nou, dan wil ik een aantal dingen met u zeggen. Wat zegt ons de Bijbel over samenkomsten? Zo is het dan, broeders. Hè? Paulus die dat schrijft onder leiding van Gods geest. Telkens wanneer u samenkomt, heeft iemand een psalm, of hij heeft een onderwijzing, of hij heeft een andere taal, of hij heeft een openbaring, of hij heeft een uitleg, laat alles tot gebeuren tot de opbouw van de gemeente. Wat geweldig, hè? Weet u, Paulus die geeft eigenlijk door de Heilige Geest de ruimte in de gemeente, dat er vanuit de gemeente dingen gezegd kunnen worden, die geleid worden door de Geest van God. En dat is ook heel belangrijk, dat we daarom bidden. Toen ik nog voorganger mocht zijn van de gemeente in Franeker, toen hadden wij daar een oudere broeder, die was zeer eenvoudig. Heel eenvoudige broeder. En als er dan gevraagd werd van, is er ook iemand die iets op zijn hart heeft om het te delen met de gemeente, dan toffelde hij naar voren toe. En ik heb wel eens gezegd, dan stond hij ervoor en dan kon je niet anders constateren, er is een predikant in een verloren gegaan. Het was een echte Fries, maar hij sprak keurig netjes ABN en had van die prachtige uitspraken. Ik zal het nooit vergeten. Bijzondere dingen. En hij bemoedigde jong en oud. Maar als daar niet de ruimte voor wordt gegeven, zul je daar ook niet van kunnen genieten. Komen de gaven ook op dat gebied niet tot uitdrukking, broeder, zuster. En je moet natuurlijk altijd oppassen. Ik snap dat ook wel. Er zit ook een bepaald gevaar in. Maar om de gemeente monddood te maken en van alles maar vanuit het podium te regisseren, dat is echt in strijd met hetgene wat de Bijbel zegt. Dat moeten we praktiseren. Daar moeten we echt in onze gemeenten aan gaan werken, broeder, zuster. En natuurlijk is het zo. Als iemand niet kan spelen, zet je hem niet achter het orgel. Als iemand niet kan spreken, zet je hem niet achter het spreekgestoelte. Dus daar gaat het even niet om. Maar ik word soms, mag ik het zo even zeggen, ik maak zo nu en dan eens even een zijspoor. Ik blijf wel bij de weg van de Heer, hoor. Maar ik ben door het getuigenis van een broeder tot geloof gekomen. Ik worstelde in mijn jonge jaren al lang met het feit dat ik denk, ik moet een keuze maken. Maar ik stelde dat uit, want ik had mijn vrienden en ik had mijn leven en ik had zoiets, dat wil ik niet kwijt. Wat raak ik allemaal kwijt? En ik kwam al als jonge man al op de conferenties, op de Maranatenconferenties in Leeuwarden. En op een gegeven moment was er een broeder en die ging getuigen. Nou, ik moet u heel eerlijk zeggen, ik voelde de leegheid in mijn eigen ziel toen hij aan het woord was. Hij straalde gewoon. Was gewoon een engel in mijn ogen. En die man die sprak met zoveel liefde en kracht over de Heer Jezus. En ik denk, jij hebt alles wat mij ontbreekt. En ik was bewogen. En wat is het dan goed dat er een broeder is, in dit geval was het een predikant, en die zag het. En die kwam naar me toe, hij zegt, je hebt het moeilijk, hè? En dat is ook iets wat heel belangrijk is. Dat je ziet aan je toehoorders wat er leeft. Ik denk aan de woorden van Spurgeon. Hij heeft pastorale adviezen, heb ik aan Kenneth gegeven. Want toen ik dan te horen kreeg dat ik niet lang meer te leven, ik zei, dan kom je naar mij toe en dan zoek je maar uit wat er in de bibliotheek staat. Dan krijg je dat allemaal mee. Maar het is zo mooi, van, die zegt op een gegeven moment van, ja, hij stond voor de gemeente en hij ziet de koster van de ramen open doen. Hij ziet de mensen verzorgen, hij ziet de emoties. En toen dacht ik, ik weet niet, toen ik dat las, ik denk, zou dat zo zijn? Ja, dat is zo. Je ziet het. Kijk, ik spreek niet als een broeder, als een dominee, als een kip die water drinkt, om het zo maar te zeggen. Wat zeg je? Ja, ik wil met jou vooruit, broeder. Ja, maar je drukt op het verkeerd knopje, hè? Ja. Maar als je, ik wil er verder niks negatief, maar als je alleen maar voorleest wat je van tevoren allemaal opgeschreven hebt, dan mis je iets. Je moet ruimte geven aan de geest van God en je moet je ook goed voorbereiden. Maar ik vind het ook belangrijk dat je contact hebt met je toehoorders. Dat je weet van dat er, laten we zeggen, meeleven is met de prediking. Nou, we gaan nog even verder. Dat hebben we ook gelezen. De invloeden van de wereld zijn de gemeente binnengekomen. Over zonde mag niet meer worden gesproken. Nou, dat heb je ook het punt. De tucht en dergelijke dingen wordt eigenlijk bijna niet meer toegepast. Ja, maar broeder, God is liefde. En ja, we leven niet meer in de tijd van Paulus. En dan komen al dit soort dingen tevoorschijn. Weet u wel? Ik ben er altijd geneigd om te zeggen als mensen tegen me zeggen, ja maar broeder, jij leeft nog in het verleden. Nee, ik leef met het woord van de Heer. Ik leef niet in het verleden. Ik leef met het woord van de Heer. En dat is wel heel belangrijk. Van, maar we leven niet meer in de tijd van Paulus. Nee, ook niet. Om maar met de thema van vanmorgen we leven ook niet meer in de tijd van Jozef. Maar we leven wel in de tijd dat God onveranderlijk is. Ja? Bij hem is geen verandering, nog schaduw van omkering. Hebreeën 13 vers 8. Hij blijft dezelfde tot in alle eeuwigheid. En dan kennen we dat lied bijna niet meer. Ieder woelt hier om verandering. Maar hij zelf verandert niet. Dat doet hij niet. Hij verandert niet. En dat is het punt waar we naar terug moeten. God verandert niet op geen enkele manier. En de invloeden van de wereld, broeders, zusters, we gaan het zo langzamerhand het gedrag van de wereld kopiëren en het komt binnen in onze gemeente. Terwijl eigenlijk Paulus ook zegt in de Efezebrief, gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Onze samenkomsten moeten volledig afgestemd zijn op de werking van Gods geest. En de invloeden van de wereld moeten we zo ver mogelijk buiten ons houden. We moeten als het ware, we komen in het gezin van de Heer op zondagmorgen of andere samenkomsten. En dan, nogmaals, heeft hij het voor het zeggen. Daar word je blij van. Niet door die andere invloeden. Gevolg, en dan staat het in de gemeente in Laodicea. En u kent natuurlijk die gemeente wel, waar Johannes een brief aan schrijft. En dat is de gemeente, de situatie van de gemeente voor de opname van de gemeente. En wat heel ernstig is, broeder en zuster, dat wil ik vanmiddag ook wel met u delen, want dat ligt echt op mijn hart. Van, daar staat op een bepaald moment, het wordt nog getypeerd als een gemeente, maar wat staat er? Ik sta aan de deur en ik klop. Hij staat buiten de gemeente. Hij is niet meer in de gemeente, maar hij staat buiten de gemeente. Maar wat toch ernstig, dat je bij wijze van spreken moet constateren dat er zoveel binnen de gemeente is terechtgekomen, dat hij zich dan niet meer kan mee vereenzelven. Hij gaat buiten, maar hij wil wel binnenkomen. Maar als hij binnenkomt, daar ben ik ook zo blij mee. Hè? Kent u dat geschiedenis uiteraard van de Emmausgangers? Als hij binnenkomt, gaat er iets veranderen. Als hij binnenkomt in je leven, gaat er ook iets veranderen. Welke omkeer heeft God in mijn leven gebracht? Sinds Jezus, die woont in mijn hart. Ja? Maar dan gaat er iets veranderen. En dat zien we ook aan de Emmausgangers. Hij komt binnen en hij neemt de leiding. Hij breekt het brood. En hij dankt met hun. En zo hoort het ook. Hij hoort de eerste plaats in te nemen. In de gemeente, in onze gezinnen, in ons persoonlijk leven. En de ernst ervan, hij staat buiten en of komt buiten te staan. De gemeente, broeder, zuster, is verlamd geworden door de welvaart. Eigen inzichten en invullingen. Dat is wat Philadelphia eigenlijk ook verwoordt. Dat is een gemeente waar weinig kritiek op is vanuit Gods, vanuit de Heere zelf, vanuit de Heer Jezus zelf. Maar er wordt wel gezegd, je hebt kleine kracht. Nu, als je de verdeeldheid ziet, dat weet u net zo goed als ik, de verdeeldheid in de gemeenten, in allerhande visies en wat dan ook maar, dan verliezen wij onze kracht. Als een huis verdeeld is, gaat er geen kracht meer vanuit. En dat zien we om ons heen. Het huis van de Heere is, hebben we gezorgd dat er verdeeldheid is door allerhande ideeën. We kunnen elkaar, al we willen elkaar ook niet meer respecteren. He? In de ogen van de Heere straalt de ellende ervan af, zoals Laodicea dat ook zegt. De geestelijke rijkdommen van God ontbreken in zijn geheel getuigende oproep. Bekeer u! Weet je, en dat ligt ook echt op mijn hart. Jeremia 6 vers 16. Zoek het maar op in uw Bijbel. Zo zegt de Heere. Ga staan op de wegen en zie. Vraag naar de aloude paden. Er is een lied in de bundel van Johannes de Heer. Wat zegt? Juist, zuster. Breng mij de aloude tijding. De tijding van Gods Zoon. Van Jezus zondags liefde. Prachtig lied. Ook in de Johannes de Heer bundel. Vraag naar de aloude paden. Waar toch de goede weg is en bewandel die. Dat moet je eigenlijk eigen maken. Ik heb me die tekst zo eigen gemaakt. Och, daar gaan we weer. Nou, gaan we nog even terug. Waar toch de goede weg is en bewandel die. Nu, laten we zeggen, als we ons op de weg bevinden van God zelf. En we weten, en ik denk dat dat ook wel gezegd mag worden. We hebben zoveel voorbeelden in het Oude Testament. Waar Israël elke keer te buiten ging aan de afgoderij. U kent natuurlijk wel. En God stuurde richters om ze weer op het pad te brengen. Hij stuurde profeten. En die werden niet zo geliefd, laten we maar eerlijk zijn. En je bent ook niet zo geliefd. Als je op dit moment dingen verkondigt die eigenlijk botsen met datgene wat er in de wereld leeft. He, want die hebben een hele andere visie. Vraag naar de aloude paden. En het gevolg is, dan zult u rust vinden voor uw ziel. Jeremia 6 vers 16. Je moet het in de Bijbel ondervragen. Vraag naar de aloude paden. En waar zijn die aloude paden? Het woord van de Heer. Dat zijn de aloude paden. En God die probeerde Israël elke keer weer terug te brengen op die aloude paden. En ook vandaag met de gemeente probeert God weer u en mij terug te brengen op die aloude paden. Ga terug wat je verlaten hebt. Ik had een gesprekje met een zuster, ik weet niet of ze er nog is. Maar zei, toen ik dat geloof kwam was ik zo ontzettend blij. En dat mis ik wel eens. Ja, Efeze zegt het ook, hè. De brief van de Efeze zegt, hebt u eerste liefde verlaten. Jammer, hè? Maar dan denk ik even van toen ik tot geloof kwam, nou, u weet het natuurlijk, ben je ontzettend blij. Hè, dan ben je helemaal geweldig. Je wilt ook iedereen wel bekeren. Later dan kom je erachter dat niet lukt. Maar ik heb altijd gebeden, Heer, ik wil de eerste liefde niet verliezen. Ik wil het enthousiasme niet verliezen. Ik wil, wat er ook gebeurt in mijn leven, vasthouden aan uzelf. En daar is het nodige, dat weet ik, gepasseerd in mijn leven. Maar één ding is me altijd bijgebleven en heb ik altijd mogen beleiden. Van nooit ontmoedigd raken. Ook nooit vragen waarom. Maar waartoe? Dan zeg ik het een beetje op een humoristische wijze. Maar dat mag ook een keer. Hè? Ik krijg hormooninjecties. En die hebben tot gevolg dat ik opvliegers heb. Nou zusters, ik weet nou wat het is. Ja, het is zo. Ik heb opvliegers. Maar ik ben wel nuchter hoor. Dus, nee maar. Dat... Mijn verlangen is altijd geweest, Heer, laat me dat vasthouden, dat enthousiasme, dat het niet verloren gaat, dat het niet weg-ebt of dat het weggenomen wordt door de omstandigheden van het leven. Ja, als je dingen ontrukt worden die je lief zijn in je leven, dan wil het heel graag dat je ontmoedigd wordt. Nee, niet ontmoedigd raken. Blijf zien op de Heer Jezus, de overste leidsman en de volleinder van het geloof. Staan op uw wegen. De eindbestemming. Nou, dan gaan we naar het positieve. Toch? Ja. Prachtige tekst uit Johannes 14. U kent hem natuurlijk. Van, laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Staat haaks op wat we nu zien in onze samenlevingen. Ja. Dus boven geen woningnood. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Ik word er ergens ontroerd van. Hij is heen gegaan. En weet u, hij heeft ook de plaats ingenomen aan de rechterzijde van de Vader. Waar hij onophoudelijk voor u en mij bidt. Ik denk aan de woorden wat hij zegt tegen de apostel Petrus. De Satan heeft u lieden begeerd te siften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Hij staat aan onze kant, broeder, zuster. En dan denk ik aan, ook als ik dat nog even mag benoemen, aan datgene wat Stefanus ook ziet toen hij stervende was. En dat getuigde te midden van de raad. Ik zie de hemelen geopend. En ik zie de Zoon des Mensen zitten aan de rechterzijde van de Vader. En hij stond. Terwijl we in de Hebreeënbrief lezen dat hij zat. Maar weet u waarom hij stond? Als je gasten ontvangt, dan doe je de deuren open en ga je staan. Hij stond klaar om Stefanus te ontvangen. Mooi, hè? Zo bijzonder. Ja, hij heeft zijn plaats. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Ja. En als ik heen gegaan ben, een plaats voor u gereed gemaakt heb, dan kom ik terug. En ik zal u tot mij nemen, opdat gij ook mag zijn, waar ik ben. De volgende tekst zien we daar ook, als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. Omdat u mij hebt liefgehad voor de grondlegging van deze wereld. Heel bijzonder. Ja. Lief gehad voor de grondlegging van deze wereld. Kunt u het bevatten dat de gemeente al geboren was voor de grondlegging van deze wereld? Dan denk ik even aan Spreuken 8. Ik vind dat eigenlijk zo overweldigend. Maar ja, God overziet alle dingen. Dus toen hij in het begin was, wist hij ook wat het einde was. Getuigen ook van het feit, als je ziet, de Bijbel leest, een paar dingen daaruit het boek Openbaring, he, waar Johannes op Patmos zit vanwege zijn geloof en zijn getuigenis van Jezus Christus. En hij ziet alles in de toekomst, het profetieën. Ja, God kon hem dat openbaren. Ja, en hoe dan? Ja, bij God zijn alle dingen mogelijk. He? Bij hem zijn er geen beperkingen. De gestorven gelovigen, daar is nog wel eens wat verwarring over. Die zijn nu in het paradijs. In de Statenvertaling zei het dat Paulus is ook opgetrokken in het paradijs. En heeft er onuitsprekelijke dingen gezien. 2 Korinthe 12. Nou, u weet het net zo goed als ik. Dat hoop ik tenminste. Ik kreeg op een gegeven moment een boekje met een voorschrift van een bekende evangelist. Zal zijn naam niet noemen. En dat was een vrouw die heeft dat geschreven. En die was in de hemel geweest, regelmatig. Je had er van alles gezien. Mooie bankstellen, prachtige gordijnen. Ja, dat staat er echt in hoor. Dat ik vertel u maar geen verhaal, want dat is de realiteit. Dat werd omarmd. Broeders, zusters, het is allemaal onzin. Als de apostel Paulus eigenlijk dat gezien heeft, hij spreekt in de tweede persoon. En die heeft dat gezien en hij kon geen woorden vinden wat hij daarvan heeft gezien. En dan zullen wij in deze tijd zullen de mensen zijn die alles kan verklaren wat daar is. Ik geloof dat niet. Dus, maar de gelovigen zijn nu in het paradijs. En hij zei tegen Jezus, dat weten we natuurlijk ook, de moorden aan het kruis. Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. Jezus zei tegen hem, voorwaar ik zeg u, heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Ook daar is de Heer Jezus. Die alomtegenwoordigheid, daar hebben wij soms dan wel eens wat last van, om dat niet goed te kunnen begrijpen. Maar wat is het al bijzonder, hè? Dan zitten we hier vanmiddag in Houderwijk, en weet ik wel, hoe ver bij ons vandaan, zijn er ook samenkomsten, en daar is hij ook. Ja, dat is zo. Dat is zo wonderlijk, maar toch ook heel bijzonder, broeder en zuster. Bij de komst van de Heer Jezus op de wolken, 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot en met 18. En 1 Korinthe 15 vers 51 moet het zijn, en 52. Gaat de gehele gemeente met hem naar het Vaderhuis. Dat is het moment dat een gemeente voltallig naar het Vaderhuis gaat. Na Laodicea, de laatste gemeente voor de wederkomst, wordt een gemeente gezien in de hemel. En daar wordt nog wel eens verschillend over gedacht, broeder en zuster. En u kent waarschijnlijk mijn uitspraak wel, en niet meer op de aarde. In de 24 oudsten zien we de gehele gemeente. Er zijn mensen die geloven dat ze door de grote verdrukking moeten. Weet u wat ik dan altijd zeg? Goeie reis, ik niet. Wij zijn niet bestemd tot toorn. We hebben vanmorgen iets gehoord hoe ernstig dat is. We zijn niet gestemd tot toorn. En ik vond het eigenlijk zo mooi voor dat de zondvloed er kwam, werd Henoch weggenomen. En Henoch is een type van de gemeente. Noach is een type van Israël. Die wordt door het oordeel, over het oordeel gedragen tot de nieuwe wereld. Dus dat hebben we weer zo mooi tegen. Maar nogmaals, we zijn niet bestemd tot toorn. Maar dat verkrijg ik van de zaligheid, zegt de Bijbel. Nu, ik laat het nog even zien voordat ik... En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. Ik ga dat niet uitwerken, maar als u goed de Bijbel heeft, zijn er 5 kronen. En dat is zo bijzonder. Broeders, zusters, we krijgen kronen. En u krijgt ook een harpje. Een citer. Maar zegt u, kan u dan spelen? Ja. Ja, ben ik muzikaal? Ja, dan wel. Want je bent volmaakt. Wij zijn altijd bezig om van beneden naar boven te denken. Met onze kortzichtigheid willen we eigenlijk begrijpen en verklaren wat er allemaal in de hemel is. Kunnen we niet. Als Paulus het zegt in 1 Korinthe 2 vers 9. Heeft wat het oog niet heeft gezien en wat het oor niet heeft gehoord. En wat in het hart van mensen niet is opgekomen. Dat heeft God bereid voor degene die hem lief hebben. Dus het is voor ons onmogelijk om het te bedenken. Maar dat het geweldig zal zijn en overweldigend, dat mag ook zo zijn. Bekleed met witte kleding en met gouden kronen op hun hoofd. Ja, ons kleed het zal wit zijn als de sneeuw. Gewassen en gereinigd door het bloed van de Heer Jezus. Het priesterkleed, broeder en zuster. Nou, hier hebt u... De 4 dieren die ook rond de troon van God zitten en God in het midden die eigenlijk hier niet echt goed zichtbaar is. Is ook niet nodig. En hier hebt u de 24 oudsten, maar eigenlijk is dat de hele gemeente. Kijkt u even goed. De 7 fakkels, de 7 geesten, wat we lezen in Jesaja. Daar ziet u de kronen. Want de kronen die we krijgen, zullen we leggen aan de voeten van de Heer Jezus. En er is 1 kroon bij, die mag wel even genoemd worden. Wat Paulus ook zegt, hè, tegen zijn geestelijke zoon Timotheus. Mijn loopbaan is beëindigd. Ik heb het geloof behouden. Wat zegt hij niet? Een geloof. Het geloof heb ik behouden. Voorts is voor me weggelegd. De kroon van de rechtvaardigheid. Die de Heer zal bewaren tot op die dag. Met en voor allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Dus moedig u aan. Hebt u zijn verschijning lief, dan krijgt u een kroon. Ze zongen een nieuw lied en zeiden. U bent het waard om de boekrol te openen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt ons voor onze God. En u had het antwoord op het vorige gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En hebt ons voor God gemaakt tot koningen en priesters. En we zullen als koningen over de aarde heersen. Geweldig, hè? Dus met andere woorden, we moeten ons bewust zijn van de status. Want hij heeft ons tot koningen en priesters gemaakt. En dat wordt straks gepraktiseerd in het 1000-jarige vrederijk. En koningen betekent dat we met hem zullen regeren. En priesters betekent dat we met hem, dat we eigenlijk de mensen dichter bij hem zullen brengen. Maar de priester staat tussen de Heere en tussen, tussen ons. Of dat hebben die taak als priesters hebben we uit te oefenen. En u weet wat de taak van de priesters was in het Oude Testament. U hebt ons tot koningen en priesters gemaakt. Vandaar dat vanmorgen ook gezongen, ik ben een koninklijk kind. door de Vader bemind. Ik mag wonen in Koningspaleis. Nou, hier een beeld van de opname. Natuurlijk maar even, het is een beeld. En de graven zullen opengaan. Ik moet u zeggen, en de ene doet het wel en de andere doet het niet. Ik ga regelmatig toch naar het graf toe, of bij de graven van mijn dochter en van mijn vrouw. En als ik daar sta, dan is het altijd gebed in mijn hart. U mag wel komen, Heer Jezus. Dan gaan we samen naar boven. Ja. Deze hangt bij mij boven de kapstok. Dat degene die bij mij binnenkomt en die hangt de jas op, die wordt hiermee geconfronteerd. Maar ja, u ziet het. Als je dit goed bestudeert, hè, de gemeente wordt omhoog getrokken. Zonder enige vorm van brandstof. Maar er zijn ook nog mensen die gaan naar de kerk. Dus hier zit een heleboel. Het moet we wel eens zijn. Want laten we zeggen van wie gaan er mee? Echt die wederom geboren zijn tot de levende hoop. En de rest blijft achter. Ik weet niet. Ik vind het wel heel bijzonder. Maar die film die wordt regelmatig getoond op Family 7, Left Behind. En dat vind ik wel heel bijzonder. Natuurlijk is het een film, maar er wordt ons wel voorgehouden wat er gaat gebeuren. En dat degenen die op deze aarde blijven straks heel veel mensen moeten missen. En dan gaan je gedachten, dat doet u met me mee, dat weet ik zeker. Naar je geliefden die nog geen keuze hebben gemaakt. Naar je kinderen die nog geen keuze hebben gemaakt. Met je kleinkinderen die nog geen keuze hebben gemaakt. En Kenneth heeft het al gezegd van ja, je laat iets achter. Ja, als in mijn huis komen, ik laat heel veel achter. Want boven is alles gemeubileerd, om zo maar te zeggen. Dus we hoeven niks mee te nemen. Nu, maar dit hangt in de wolk ook mee afsluiten. En dan met deze voorbij. Vertrouwen op Gods belofte. En zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Dat is onze toekomst. Daar gaan we naartoe. Of je het nu wel of niet gelooft, dat gaat gebeuren. En alles wat in de profetieën aan ons voorgehouden is, dat laat God in vervulling gaan. Of het nu Israël betreft, of de gemeente, broeder en zuster. We hebben een aantal dingen, dat is maar beperkt wat ik u heb laten zien vanmiddag. Wat mij echt bezighoudt, het verval in de gemeente. Maar niet alleen dat, maar ook de toekomst van de gemeente. En we zien uit naar hem, van die gezegd heeft, zie, ik kom spoedig. En wij mogen het beantwoorden, ja, kom spoedig, Heer Jezus. Amen.
Daar ben ik weer, broeders en zusters. Ik gaf vanmorgen even aan dat ik een beetje uit mijn verhaal werd gehaald door die toeters en bellen. En ik had eigenlijk nog wel één hele belangrijke sheet die ik wilde laten zien. En aan de hand daarvan wilde ik even met jullie bladeren naar Daniël hoofdstuk 9. Ik zal even wachten totdat de broeder hem erbij gepakt heeft. Want ik zit vandaag 5 uur in de auto. Dus ik dacht, nou, ik ben gewoon vrijmoedig. Als ik zo lang dadelijk weer in de auto zit, wil ik ook wel met een goed gevoel teruggaan naar omgeving Rotterdam. Dat ik wel zoiets heb van, nou, ik heb iets voorbereid, maar ik heb ook alles wat ik wilde vertellen, heb ik kunnen vertellen. In die zin zijn we allemaal, denk ik, een beetje perfectionistisch. We zijn gemaakt naar het beeld van onze God. Hij is perfect, hij is volmaakt. En ik geloof dat hij allemaal ook een stukje van zichzelf aan ons heeft gegeven. En dat je daarom ook, als je iets voorbereidt, wil je dat ook wel in zijn totaliteit naar de harten van de toehoorders brengen. Want wat aan de hand van mijn thema heel belangrijk is, is je hoort een aantal termen voorbij komen. De tijd van Jacob, zijn benauwdheden kwam een paar keer voor. En ja, het zat eigenlijk zo in mijn PowerPoint. Dan is het ook belangrijk van, maar waar komt die periode nou eigenlijk vandaan? Hè? Want daar gaat een hele geschiedenis in het Oude Testament aan vooraf. En ik vind dit zo'n geweldig hoofdstuk. Hoe Daniël allereerst smeekbeden doet voor zijn volksgenoten, de Israëlieten. Omdat hij ziet dat er zonde plaatsvindt onder zijn volk. En hij beleidt dat als het ware ook namens zijn volk. Nou, dan krijgt hij die openbaring over de 70 weken van Daniël. Dat zijn weken van jaren. En ik kan dit niet helemaal toelichten. Dat zou veel te lang zijn. Dat is een studie apart. Maar ik kan wel even de kern eruit halen. En daarom wil ik met u lezen vanaf vers 24 tot en met 27. Want, nou ja, we hebben het geweldig net gehoord. De gemeente heeft een hemelse positie. En Israël heeft straks een aardse positie. Maar die twee kunnen dadelijk in het duizendjarig vrederijk heel goed naast elkaar. Het nieuwe Jeruzalem, hemels. Men denkt ook wel, hè, dat tijdens het vrederijk het nieuwe Jeruzalem niet helemaal op aarde neerdaalt, maar dat als het ware zichtbaar zal zijn in de lucht en dat de naties in haar licht zullen wandelen. Nou, hemels en het aardse Israël heeft dan, wat ik net ook al in mijn prediking zei, de tempeldienst waar ze voor zullen zorgen. En de offerdienst en noem het allemaal maar weer op. In Ezechiël lezen we dat. Nou, Daniël zegt dan vanaf vers 24, 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonde te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen en om de heiligheid van de heiligheden te zalven. Nou, hier komt dus eigenlijk ook naar buiten wat ik al zei, van het gaat uiteindelijk om ook de zonde van Israël te verzegelen en te verzoenen. Want ze hebben ten tijde van het Oude Testament, hebben ze, Dick zei het net ook al, toch al een aantal keren wat dingen gedaan waar de Heere God niet zo blij mee was. En dat begon eigenlijk al dus in de tijd van de Babylonische ballingschap. Israël ging toen 70 jaar in ballingschap, want ze hadden 70 keer een sabbatsjaar niet nageleefd. Nou, een sabbatsjaar is het zevende jaar, dus dat hield in dat 70 keer 7 is 490 jaar, had het volk Israël de wetten van God niet nageleefd. Daarom dat die weken jaren van weken zijn. Het gaat uiteindelijk om een periode van 490 jaar. En het sluit ook weer heel mooi aan op de opening van de broeder van morgen. Waarom moet dit allemaal gebeuren? Om visioen en profeet te verzegelen. Dus het moet uiteindelijk allemaal zo gebeuren in Gods raadsbesluit. Nou, dan lees ik nog even verder. U moet weten en begrijpen vanaf de tijd dat het woord uitgaat, om te laten terugkeren en om in Jeruzalem te herbouwen. Dat gebeurde in het boek Esra. Koning Kores, die gaf het bevel om de tempel weer te herbouwen. Nou, tot op Messias de vorst verstrijken er 7 weken en 62 weken. Dat zijn dus 69 weken. Dus die 69 weken, die moet je dan keer 7 doen. En dan krijg je dus 483 jaar. Nou, er is ooit een bijbelleraar geweest, misschien kent u hem wel, Sir Robert Anderson. Die heeft dat helemaal zo uitgerekend vanaf het moment dus dat de Israëlieten terugkeerden en de tempel weer, de muren, de stadsmuren in Jeruzalem weer herbouwd werden. Is hij gaan rekenen aan de hand van de Joodse kalender. Hij zei dan van oké, de Joden hadden 12 maanden van 30 dagen. Nou, 12 keer 30, dat is 360. En hij deed die 360, deed hij dan keer 483. En dan kom je dus uiteindelijk, als het goed is, uit op 173.880 dagen. Dus ze konden als het ware precies weten wanneer de Messias Jeruzalem binnenkwam. Dat is ook wat we dan hier lezen. Tot op Messias de vorst verstrijken er 7 weken en 62 weken. 69 weken dus. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Dat was voor ons, voor Israël, voor alle mensen. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronden richten. Het einde ervan zal in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn. Verwoestingen waartoe vast besloten is. Nou, dat is natuurlijk ook gebeurd ten tijde van het Romeinse Rijk. Uiteindelijk onder leiding van Titus en keizer Vespasianus werd het heiligdom, die tempel, ook weer te gronde gericht in 70 na Christus, dat weet u. Nou, dan kom je aan bij dat laatste vers en dat verklaart dus dat van die 490 jaar blijft nog 1 jaarweek, 7 jaar over. Dus als het ware zou je kunnen stellen dat na die 483 jaar nadat de Messias uitgeroeid werd, is die 69ste jaarweek opgehouden met door te gaan. Maar dat komt perfect overeen in wat Dick eigenlijk zo mooi zei over de positie en de verborgenheid van de gemeente. Want dat was iets wat in het Oude Testament nog verborgen was. Uiteraard wel al in Gods eeuwige plan geboren. Het moest er komen, dat lezen we ook in de brieven van Paulus. Maar dat is dus die periode waarin dat allemaal gebeurt in die 2000 jaar van ongeveer het Nieuwe Testament. Dat ook de gelovigen of de volkeren uit de heidenen tot wedergeboorte kunnen komen. Nou, dat is dus een geheimenis. We weten ook niet exact hoe lang die periode duurt. Nu, vandaag de dag, leven we in hele spannende tijden. Dat hebben we ook gehoord. Het kan elk moment ook gebeuren. Er hoeft in principe ook nooit iets te gebeuren voor de opname van de gemeente. Dus we moeten simpelweg klaarstaan. Maar dan als het ware, als de gemeente weg is, gaat die profetische tijdklok weer tikken. En dan gaat die laatste 7-jarige jaarweek in. En dat is dus wel heel belangrijk in dat stukje van mijn thema. Als je termen zoals de tijd van Jacob zijn benauwdheden voorbij hoort komen en je hoort periodes van 7 jaar, dan is het ook belangrijk dat jullie als toehoorders, en velen van jullie zullen dit stukje ook allemaal wel kennen en weten, maar dan is het wel belangrijk voor de mensen die dat misschien nog niet weten, waar komt dat nou vandaan? Nou, het begon eigenlijk allemaal in het Oude Testament bij al die jaren dat ze die wetten van God niet hadden nageleefd. Het begon al voor de Babylonische ballingschap, dat ze 70 keer 7, 490 jaren, dus de wetten niet hadden nageleefd. En daar komt heel deze profetie van de Heere God aan Daniël vandaan. Een heel belangrijk stukje, nou dat laatste versje dan, bekend vers ook. Hij zal voor velen het verbond versterken, 1 week lang. Halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Nou, hier in mijn HSV staat ook, het is hij met een kleine letter H eigenlijk. In de Statenvertaling staat dat wel goed. Daar hebben ze gekozen voor een kleine letter H, want dat gaat natuurlijk over de antichrist, waar ik het vanmorgen ook even over had. Na die 3,5 jaar, dus halverwege de week, zal hij de tempeldiensten ophouden. Waarom? Hij wil dan zelf aanbeden worden. Nou, dat was iets aan de hand van dit schema dus, wat u ook ziet. 69 weken tot en met de Christus wordt overgeleverd aan het kruis. Daarna het geheimenis van het gemeentetijdperk. Nou, dan, wat zullen we zeggen met elkaar? Dik is bemoedigend afgesloten, dus ik wil dat met mijn thema ook doen. Ja, wij zitten nu ergens hier ongeveer. Ziet u dat kleine witte stukje? Zijn we zo dichtbij misschien? En dan komt de opname van de gemeente. En dan begint de verdrukkingsperiode niet gelijk als de gemeente weg is. Dat gebeurt dus echt pas bij de verbondsluiting. En dan kan men ook ineens berekenen, letterlijk, wanneer de Christus terugkomt op de Olijfberg. En dat is ook een... Er zijn zoveel verschillen hoor tussen de opname van de gemeente en de wederkomst op de Olijfberg voor Israël. Want Nou, dat zijn heel veel verschillen, maar ook dit, de wederkomst op de Olijfberg valt te berekenen aan de hand van de verbondsluiting en de opname van de gemeente, dat weet niemand van ons. Wij weten de dag, nog het uur, maar de tijden herkennen we uiteraard. Nou, dus dat is even mijn punt van, dit is dus eigenlijk een periode voor Israël en ja, de heidenvolken zijn hier ook in door het ongeloof. En dan dus de komst op de Olijfberg, het duizendjarig rijk waar Daniël ook zojuist over sprak, hè? Hij zei in het eerste stukje van wat we lazen om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. Nou, dat gaat vanaf hierin, vanaf het duizendjarig vrederijk. Dan komt er een eeuwige gerechtigheid helemaal tot de eeuwigheid waarin er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen. Dus de gemeente hemels en Israël een aardse positie. Straks ook weer als het gelovige overblijft tot dienend in dit tijdperk. Dat was eigenlijk even nog wat ik als extra onderbouwing erbij had om het wat duidelijker voor u te schetsen. En hoe accuraat is dan ook weer het profetische woord, hè? Ik vind het heel mooi dat er dus ook broeders zijn geweest die dat naar dagen hebben omgezet. En die hebben dan ook de kalenders erbij gepakt. En dat schijnt dus ergens rond de 10e Nisan te zijn geweest dat hij op die ezel binnenkwam in Jeruzalem. En ik heb ooit wel eens, bij ons in de gemeente, volgens mij was dat ruim een jaar geleden, heb ik een beetje geprobeerd te duiden wanneer de Christus nou opgestaan was en wanneer die overgeleverd werd aan het kruis. Nou, Goede Vrijdag, dat is eigenlijk Rooms-Katholiek, hè? Dat bestaat niet. Het was eigenlijk Goede Woensdag. Nou, dan ga je dat allemaal een beetje proberen terug te vertalen. Dan kwam ik ook uit op inderdaad dat het heel goed mogelijk zou zijn dat hij op de 10e Nisan, op die ezel, Jeruzalem binnenkwam. Dat zou dus heel goed overeenkomen met hoe die bijbelleraar, Sir Robert Anderson, dat toen de tijd heeft uitgestippeld. Dus ja, dat doet ons weer verstellen hoe groot onze God is en hoe geweldig dit woord daadwerkelijk is.